Dit is de zondagochtenddienst van 15 september 2024. De boodschap wordt gebracht door Esther Striesenau.
Ja, goedemorgen. Ik moet een beetje rustig aandoen, zodat de video of de camera scherp gesteld kan worden. Dankjewel Henk. En dankjewel Jacob voor je hulp met de dia's. Dat kan ik waarschijnlijk ook hier zelf te kunnen doen, maar ik kan nog geen twee dingen tegelijk doen hier. In de keuken kan ik dat wel, dan kan ik 10 dingen tegelijk doen, maar hier niet. En vandaag gaan we het hebben over vertrouwen op het dagelijks voedsel, op manna. En dan gaan we lezen Exodus 16 en Johannes 6. En ik zat een tijdje geleden met een vriendin op het strand en toen vroeg ze aan mij, waar ga je het over houden? Ik zeg, ik ga het houden over manna. En toen zei ze, oh, dat zijn die snoepjes van vroeger. Ik zeg, snoepjes van vroeger? Zei ze, ja, van die korreltjes, van die samengeperste korreltjes, al die kleurtjes. Dus toen ben ik dat op gaan zoeken op internet en inderdaad, dat heet dus manna. Dat vond ik zo grappig. Dus denk ik, wie heeft dat bedacht? Dus dat moet toch te maken hebben met het manna uit de Bijbel. Het zijn echt van die korreltjes. Het is echt manna. Dus ik dacht van, nou, dat vind ik wel leuk. Dat heet dus manna plofrijst. Ik wilde eigenlijk voor iedereen een zakje kopen, maar toen zag ik hoeveel kleurstoffen erin zaten. Toen dacht ik, nou laat maar. Wat zeg je? Nee. Nee, klopt. Dat smaakte als honingkoek. Ik denk dat het best lekker was. Het thema van deze maand was vertrouwen. Dat hadden we afgesproken. Dus daar heb ik me ook op voorbereid. Vandaar het vertrouwen op het dagelijks brood. En we gaan beginnen met het lezen uit Exodus 16. Maar we gaan niet alles lezen. Want dat is veel te veel. Dus ik heb er een aantal gedeeltes uitgehaald die belangrijk zijn. En dan beginnen we gewoon bij vers 1. Vanuit Elim trok het hele volk van Israël weer verder. Op de 15e maand van de tweede maand na hun vertrek uit Egypte bereikten ze de woestijn van Sin, die tussen Elim en de Sinaï ligt. Daar in de woestijn begon het volk zich opnieuw te beklagen. Had de Heer ons maar laten sterven in Egypte, zeiden ze tegen Mozes en Aaron. Daar waren de vleespotten tenminste gevuld en hadden we volop brood te eten. U hebt ons alleen maar naar de woestijn gebracht om ons van honger te laten omkomen. De Heer zei tegen Mozes, ik zal voor jullie brood uit de hemel laten regenen. De mensen moeten er dan elke dag op uitgaan om net zoveel te verzamelen als ze voor die dag nodig hebben. Daarmee stel ik hen op de proef. Ik wil zien of ze zich aan mijn voorschriften houden. Dan springen we naar vers 13. Diezelfde avond kwamen er grote zwermen kwartels aangevlogen die in het kamp neerstreken. En de volgende morgen lag er overal rond het kamp dauw. Toen de dauw opgetrokken was, bleek de woestijn bedekt met een fijn schilferachtig laagje, alsof er rijp op de aarde lag. Wat is dat? Vroegen de Israëlieten elkaar toen ze het zagen. Ze begrepen niet wat het was. Mozes zei tegen hen, dat is het brood dat de Heer u te eten geeft. De Heer heeft bepaald dat ieder ervan kan verzamelen wat hij nodig heeft. En dan springen we naar vers 19. Mozes verbood ook maar iets ervan tot de volgende dag te bewaren. Sommigen luisterden niet naar hem en bewaarden toch iets. De volgende morgen zat het vol wormen en stonk het. Mozes wees hen scherp terecht. Elke morgen verzamelde ieder zoveel als hij nodig had. Zodra de zon begon te branden, smolt het weg. En dan gaan we naar vers 31. Het volk van Israël noemde het voedsel manna. Het leek op korianderzaad, maar dan wit en het smaakte als honingkoek. En dan het laatste vers, 35. 40 jaar lang aten de Israëlieten manna, tot ze in bewoond gebied kwamen. Ze aten manna tot de grens tot ze de grens van Kanaan hadden bereikt. Nou, voordat ik meer ga inzoomen op dat manna, wil ik eerst even een inleiding geven. En dan gaan we terug in de tijd. Want dan begin ik bij God die zich openbaart aan Mozes bij de brandende braamstruik. Wat een eerste ontmoeting van Mozes met God was. En God openbaart zich daar als de God van Abraham, Isaac en Jacob. En hij zegt tegen Mozes: ik heb mijn volk, de nakomelingen, gezien. Hoe ellendig ze eraan toe zijn in Egypte. En ik heb gezien hoe ze lijden en onderdrukt worden. En ik wil ze bevrijden van hun onderdrukkers. En ik wil ze naar land brengen, vloeiende van melk en honing. Want dat had God beloofd aan Abraham. Dus het is God die zich opnieuw uitstrekt naar mensen vanuit bewogenheid, om kenbaar te maken dat de tijd rijp is om zijn belofte na te komen. En het volk Israël kende God eigenlijk ook nog niet. Ze kenden God wel vanuit de verhalen, maar niet vanuit de praktijk. En ze leren dan eerst een aantal aspecten van zijn wezen kennen die belangrijk zijn voor hun eigen praktijk. Dus al die jaren dat zij door die woestijn heen gaan. En God laat zich in eerste instantie zien als de Almachtige, de grote overwinnaar door de 10 plagen die er gebeuren in Egypte. En het volk moest weten dat hij de enige God was waar ze ontzag voor moesten hebben. En dan laat hij ze wegtrekken uit Egypte en ongeschonden aan de overkant aankomen van de Schelfzee, waarmee hij zich bewijst als de bevrijder. En vervolgens komen ze in de woestijn aan. En met zoveel mensen de woestijn intrekken, dat is een riskante onderneming. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat het een massale zelfmoordactie is. In die bloedhete woestijn, zonder water of met weinig water, dat was menselijk gezien volkomen kansloos. Dus de enige kans op overleven was opnieuw een wonder van God. En na 3 dagen is dan het water op. En dan laat God zich ook nog eens zien als de voorziener. Door het water wat bitter was bij Mara, door dat zoet te maken. Dus voordat God hen op de proef stelt, lezen we in vers 4, heeft hij al zoveel van zichzelf laten zien, zodat ze ook in staat zijn om op hem te kunnen vertrouwen. En zij worden niet beproefd omdat God ze wil pesten, maar om ze een kans of een mogelijkheid te geven om te leren vertrouwen op hem. Dus die beproeving moet je niet zien als iets negatiefs, maar als een kans om te leren. Want op God leren vertrouwen, dat leer je niet als alles van een leien dakje in je leven gaat. En God wist van tevoren ook al wat ze allemaal zouden meemaken in die woestijn. De uitdagingen die ze zouden aangaan. En alle volkeren die ze tegen zouden komen en die ze zouden moeten verslaan. En die menselijk gezien veel en veel sterker waren dan zij. Dus zij werden nu al getraind aan het begin van die woestijnperiode in een vernieuwing van denken en in het volwassen worden. Anders zouden ze het nooit gered hebben naar dat beloofde land. Dus hij geeft ze een kans om op hem te leren vertrouwen dat hij iedere dag, in dit geval, nieuw manna zal geven. Vertrouw jij erop dat God je iedere dag, in ieder nieuw seizoen van je leven, het geestelijke voedsel geeft wat je nodig hebt? Die woestijnperiode die staat voor een periode van geestelijke droogte. Wat niet leuk is, maar wel nodig. En om in dat beloofde land te komen, moet je net als het volk Israël door je persoonlijke woestijn heen. Daar word je getraind en daar krijg je kennis van Jezus en ervaring om te kunnen wandelen in de roeping die God voor jou voor ogen heeft. En net als dat Jezus eerst door die woestijn heen moest om beproefd te worden voordat zijn missie begon. En het beloofde land, dat is het beeld van de erfenis die wij hebben ontvangen doordat Jezus Christus voor ons is gestorven. En dat wij in hem geloven. En wat is die erfenis? Dat is leven in overvloed. Door op God te leren vertrouwen, zul je die erfenis van Jezus Christus ten volle in ontvangst kunnen nemen. En net als bij het volk Israël, laat God je niet zomaar door die woestijn heen gaan zonder of voordat hij zich geopenbaard heeft aan je. Dus hij openbaarde zich eerst aan het volk door de Almachtige, door de Bevrijder, door de Voorziener. Zodat ze wisten, oké, dit is een God waar we op kunnen vertrouwen. En ik denk dat je zelf ook wel voorbeelden vanuit je eigen leven kunt noemen. Als je terugkijkt op je leven. Van situaties waarin je gedragen bent. Door hem. En waar je van geleerd hebt. Waardoor je geestelijk sterker bent geworden. En wat je relatie met Jezus verdiept heeft. En dan zijn er een aantal aspecten van dat manna te benoemen. De eerste is, het geestelijk manna verschilt per seizoen. Manna was het voedsel wat bestemd was voor de woestijnperiode. Het was voedzaam, het was goed en het was altijd voldoende. En gedurende 40 jaren, waarvan we weten dat het eigenlijk geen 40 jaren hoefde te duren, want ze hadden ook sneller door die woestijn heen gekund. En na die 40 jaren zouden ze klaar zijn om het beloofde land in te trekken, waar ze weer nieuw voedsel zouden krijgen. Melk en honing. En druiven en dadels. En melk en honing waren niet bedoeld voor de woestijnperiode. Nee, die hoorden bij de belofte van zegen en overvloed. Het manna van die tijd, dat kun je eigenlijk vergelijken met het geestelijk manna van nu. En voor ieder nieuw seizoen in je leven is er nieuw geestelijk voedsel en nieuwe openbaringen wat je aangereikt krijgt. En wat je eerder niet kreeg, omdat je er toen nog niet aan toe was. Want God begrijpt ook wel dat er door een babystrot geen biefstuk past. Dus hij geeft je dat in delen, op de juiste tijd. En naarmate je geestelijk groeit, krijg je steeds wat meer aangereikt. En de uitdagingen, oftewel de geestelijke strijd, wordt ook groter. Maar niet groter dan dat je aan kunt. Tenzij je niet op hem vertrouwt. Want dan voelt het soms wel aan alsof het te groot is voor je. En een ander aspect van dat manna is dat je het geestelijk manna zelf moet zoeken. Als God in staat is om het wonder te doen van het manna, dan zou hij ook in staat geweest zijn om iedere nacht een beetje manna in iedere tent achter te laten, zal ik me te bedenken. In een schoen bijvoorbeeld, net als Sinterklaas. Maar hij koos ervoor om ze uit hun tenten te lokken. En ze het zelf te laten oprapen. Waarbij ze ook nog een duidelijke instructie kregen. Alleen voor die dag verzamelen. Jezus daagt ons ook uit om hem te zoeken. Hij zegt niet voor niks, als je mij zoekt, dan zul je mij vinden. Maar je moet mij wel zoeken. Dus je moet zelf eerst op zoek gaan naar dat geestelijk voedsel. En de Heilige Geest die leidt je naar het juiste voedsel. Ik zat laatst een YouTube-filmpje te kijken en die spreker die zei iets grappigs in dit kader. Het was in het Engels en zij noemde dat buffet-style Christians. En ik heb dat vertaald als buffet-christenen. Dus dat zijn christenen die graag aansluiten bij het buffet, maar daar verder niks voor willen doen. Dus toen bad ik, Heer, laat maar alsjeblieft geen buffet-christen zijn. En een voorwaarde om te zoeken naar dat geestelijk voedsel, dat is dat je honger hebt. Jezus beter willen leren kennen. Meer geheimenissen willen ontdekken. En ten tweede vraagt het om een ontvankelijk en flexibel hart. Ik denk, ik verzin eens een keer andere woorden dan nederig. Want dan denken jullie vast van, dan heb je haar weer met haar nederigheid. Dus ik vond het woord flexibel ook wel heel mooi. Want dat is het tegenovergestelde van een star hart of een hoogmoedig hart. Wat denkt, ik heb al genoeg geleerd. Ik heb genoeg kennis, ik weet het wel. Of ik heb de juiste leer. Dat is een valstrik van Satan. En dan is er nog één aspect te noemen van dat geestelijk voedsel. En dat is wat er kan gebeuren. Of wat er gebeurt als je teert op het manna van gisteren. Sommige mensen vanuit dat volk die bewaarden dat manna omdat ze niet durfden te geloven dat God iedere dag zou voorzien. En wat gebeurde er? De wormen kwamen in het voedsel en het bedierf. Nou, daar heb ik een klein voorbeeld van uit eigen leven. Vorige maand moest ik spreken op 4 augustus. En in die week die daaraan vooraf ging, toen zat ik te bidden, toen zei ik, Heer, ik weet dat ik in september weer moet spreken, maar ik weet niet wanneer. Ik zeg, dus ik heb eigenlijk nog maar heel korte tijd. Dus kunt u me alvast wat inspiratie geven? Maar eigenlijk vroeg ik dat uit angst. Omdat ik dacht van, ja, als ik nu geen inspiratie op tijd krijg, dan zit ik zonder preek. Dus wat ik eigenlijk deed, was wat de Israëlieten ook deden. Proberen dat manna te verzamelen. Omdat je niet durft te geloven dat God op tijd het geestelijk manna wil geven. En het grappige was, dat ik totaal geen inspiratie kreeg. Tot de dag nadat ik de preek had gedaan op 4 augustus. Op 5 augustus pakte ik de Bijbel. Ik las het woord manna en direct wist ik dat moet de preek zijn. Toen zei ik, oh, Godzijdank, Heer, dank u wel dat u op tijd het manna gegeven heeft. Dus daarin moet ik nog wat leren. Dus dat is het geestelijke beeld voor het niet vertrouwen op God. En dat er nieuw geestelijk voedsel is voor ieder seizoen in het leven. En dan zou er zelfs een situatie kunnen ontstaan dat je blijft zitten met het geestelijk voedsel wat je 20 of 30 jaar geleden hebt gegeten. En dat gaat je eerder slecht doen dan dat het je goed doet. Als je niet gevoed wordt met nieuw geestelijk voedsel. Het is niet meer vers. Het is teren op oude kost. En daarnaast gaat het ook nog eens vervelen. En dan kan het ook gebeuren dat je je vertrouwen stelt op oude theorie. Of ervaringen. Of hoe we het gewend waren te doen. Vanuit het verleden. In wezen deed het volk Israël dat ook. Door te klagen en door te zeggen, we willen weer terug naar Egypte. Want daar waren de vleespotten tenminste gevuld. En hadden we volop brood te eten. Ik ben heel dankbaar dat ik ben opgegroeid in een christelijk gezin. En dat de Pinksterkapel aan de Ereprijsweg daar een heel groot onderdeel van heeft uitgemaakt. En ik kan me nog herinneren dat ik als kind enorm uitkeek naar bepaalde activiteiten, bijvoorbeeld de doopdiensten. En daar bereidde je dan alweer helemaal op voor. En de kerk zat dan bomvol. We zaten allemaal als sardientjes in een blikje op die banken. En dan was het zo bloedje heet dat die zijdeur daar aan het begin dan open moest. Weten jullie dat nog? En het vocht kwam langs de muren naar beneden. En als kind en als tiener heb ik enorm genoten van het onderwijs ook wat we kregen. En er zaten soms steengoede preken bij, dat je echt op het puntje van je stoel zat. En dan zat ik altijd driftig mee te pennen. En in die tijd, en ik denk dat dat begon eind jaren 70, begin 80, werd er door de Heilige Geest nieuwe kennis geopenbaard. Wat naar mijn idee, zoals ik het zie, een opwekking heeft ontketend in die tijd. Maar als wij nu exact datzelfde woord, diezelfde preken, nu zouden introduceren, dan zou het nooit meer die impact hebben die het toen had. Het zou geen opwekking meer geven. Waarom niet? Omdat het mama was voor die specifieke tijd. En begrijp me niet verkeerd, daar was niks mis mee. Het was goed, maar het was voor die tijd. En het geestelijk voedsel wat eerder tot een zegen in je leven was, dat kan zomaar veranderen in een afgod als je er probeert angstvallig aan vast te houden. En er kunnen allerlei verschillende redenen zijn waarom je aan het verleden probeert vast te houden. Wij mensen zijn daartoe geneigd, hè? Omdat het ons veiligheid en houvast geeft. En een van de redenen kan bijvoorbeeld zijn dat je bang bent voor het nieuwe wat God wil geven. Waarom? Omdat het onbekend is. Of omdat je ten diepste misschien niet vertrouwt dat God je het goede wil geven. Ik hoop het wel. Maar misschien zijn er ook mensen onder ons die getraumatiseerd zijn door het verleden. En misschien wel door de scheuring die er destijds hier is geweest in deze gemeente. En de onderlinge verschillen in denkwijze, waardoor je belemmerd wordt om jezelf uit te strekken naar het nieuwe voedsel. En door die situatie dan kan het ontstaan dat het je verblindt. Dus het zorgt ervoor dat je niet meer scherp kunt horen en zien. Waardoor je het geestelijk voedsel wat God je wil geven niet eens meer herkent. Probeer deze zin even vast te houden, want die ga ik uitleggen vanuit het Nieuwe Testament. Dus we gaan nu een sprong maken naar Johannes 6. Naar Jezus, het ware brood des levens. En in Johannes 6, vers 35 zegt Jezus: ik ben het brood dat leven geeft. Wie bij mij komt, zal geen honger meer hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. En hier wordt duidelijk dat het manna in de woestijn een voorafbeelding was van het ware brood. En dat ware brood, dat is Jezus Christus. En dat we ons dagelijks mogen laten voeden door Hem. Door uit Hem te leven en Hem te zoeken. Maar waar het mij om gaat, dat is dit. We gaan niet dat hele stuk lezen vanuit Johannes 6, want dat is ook weer veel te lang. Maar dat hoofdstuk dat begint met het hele belangrijke stuk dat Jezus het wonder verricht van de vermenigvuldiging van de 5 broden en de 2 vissen. En Jezus deed dat onder andere om een van die discipelen op de proef te stellen, namelijk Filippus. Dat lees je in dat stuk. Dus hier zie je ook weer de parallel met God die het volk Israël op de proef stelde. Dus niet om te pesten, maar om Filippus een kans te geven. En dan staat er om zijn geloof op de proef te stellen. En geloof kun je hier gelijkstellen aan vertrouwen. Dus in de Bijbel wordt meestal hetzelfde bedoeld met geloven en vertrouwen. Dus geloven is eigenlijk je vertrouwen op God stellen. En dan zijn er mensen die dat wonder zien en die gelijk zien, dit is een profeet. Dit moet wel een profeet zijn. En er zijn mensen die niet herkennen wat letterlijk voor hun ogen gebeurt. Want de dag daarna na dit wonder komt diezelfde menigte, dus het zijn exact dezelfde mensen, die komen weer naar Jezus toe. En dan vragen ze in vers 28, wat moeten we doen? Hoe doen we wat God wil? En dan zegt Jezus, geloven in hem die hij gezonden heeft, dus geloven in Jezus. Toen vroegen ze, welk wonderteken kunt u dan verrichten? Als we iets zien, dan zullen we u geloven. Wat kunt u doen? Onze voorouders hebben immers manna in de woestijn gegeten. Zoals geschreven staat, brood uit de hemel heeft hij hun eten gegeven. Heeft hij hun te eten gegeven, sorry. Dus ze hebben de dag daarvoor nog een wonder gezien, door de vermenigvuldiging van het brood en de vissen. En toch geloven ze het niet. Waarom niet? Omdat ze een totaal andere verwachting hebben. Dus ze houden zich vast aan wat ze kennen. En ze openen hun harten niet voor wat ze niet kennen. Of liever gezegd, wat ze veroordelen, omdat het anders is. Dus pas op als je een bepaalde verwachting hebt van hoe God spreekt, dat het je niet belemmert in het zien van de nieuwe dingen die hij wil spreken. En wat ook een menselijke neiging is, is om daar een type persoon aan te koppelen. En een afkomst van die persoon. En dat lezen we in vers 32. Want dan zegt Jezus, waarachtig, ik verzeker u, niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar uw vader. Dus eigenlijk kun je uit dat vers opmaken dat ze niet eens geloofden destijds dat dat manna van God kwam. Maar dat Mozes dat gaf. Dus ze verwachten misschien een type zoals Mozes. Maar niet iemand die uit Nazareth komt. Want wat voor goeds komt daar nou eigenlijk vandaan? Misschien denk je ook wel, als je nu naar mij kijkt, van wat doet zij daar? En waarom staat er een vrouw op het podium en geen man? En wat voor goeds moet er uit Rijswijk komen? Want daar kom ik vandaan. Ik ben blij dat Ankie ook in Rijswijk woont. Dat er nog iets goeds wat uit Rijswijk komt. Ja. Kunnen allerlei belemmerende overtuigingen zijn die ervoor zorgen dat je het nieuwe voedsel wat Jezus Christus je wil geven niet herkent. Jezus wil je verkwikken iedere dag met nieuw manna. En dan zul je je misschien afvragen, wat is dan dat nieuwe manna? Jezus zelf kwam het nieuwe manna brengen. Want wat hij vertelde over het koninkrijk der hemelen, dat was nieuw voedsel wat ze totaal nog niet kenden. Het was een nieuwe openbaring op het bestaande woord. Dat is wat de Geest doet in ieder nieuw seizoen. En hoe je het zou kunnen uitleggen is dat je hebt het logoswoord. Het logoswoord, dat is het geschreven woord. En je hebt het rema-woord. Dat staat voor het door de Geest geopenbaarde woord. En die twee, die kunnen eigenlijk niet zonder elkaar. Dus als je alleen maar vertrouwt op dat logoswoord, dat geschreven woord, dan word je wettisch en religieus. Maar als je alleen maar vertrouwt op het rema-woord, het geopenbaarde woord door de Geest, dan kan het zijn dat je gaat zweven. Dus die twee horen bij elkaar. En in ieder nieuw seizoen laat de Heilige Geest een ander licht schijnen op het bestaande woord. Op het geschreven woord. Bijvoorbeeld, je leest een tekstgedeelte en je hebt die tekst al misschien wel 100 keer gelezen. En opeens dringt het tot je door wat die betekenis is. En dan ook nog in de context van jouw persoonlijke situatie. Of je hebt al eerder een openbaring op dat woord gekregen. En nu brengt Jezus het opnieuw onder je aandacht. En krijg je een hele nieuwe openbaring. Dus een nieuw inzicht op dat specifieke woord. Misschien omdat je situatie is veranderd. Misschien ben je zelf meer volwassen geworden. Waardoor de geest je op een dieper niveau inzicht wil geven in diezelfde tekst. Dus dan krijg je nieuw manna. Dus daarom kan je eigenlijk ook niet zeggen, ja, maar die tekst betekent dat. Want dat, toen, 20 jaar geleden, kregen we het zo uitgelegd. Het kan zomaar zijn dat de Heilige Geest nieuw licht, een nieuw manna wil geven op diezelfde tekst. Waardoor je weer een verdieping krijgt daarin. We naderen het einde van de preek. In Openbaring 2, vers 17 staat: wie overwint, hem zal ik geven van het verborgen manna. Dat is een belofte. Maak Jezus tot je dagelijks voedsel. En als we in hem blijven, in Jezus, en we luisteren naar hem en we doen zijn wil, dan zul je in het verborgene manna krijgen. Nieuwe openbaringen. Doordat je die innerlijke gemeenschap hebt met hem. Amen. Halleluja. En dan wil ik graag afsluiten met een gebed. Heer, dank u wel voor het woord van vandaag. Heer, ik bid dat dit woord nieuw manna mag zijn voor iedereen die hier zit. En dat het onze harten mag verkwikken. Help een ieder om belemmeringen weg te nemen die er zijn om dit manna te kunnen zien en te horen. Vader, open de harten van de mensen die hier nu zitten om het ook te kunnen ontvangen. En om in deze weken dieper te laten indalen door uw Heilige Geest. Heer, ik bid met een hart vol mededogen voor de mensen die nog last hebben van kwetsures vanuit het verleden. Van alles wat er gebeurd is in deze gemeente. Wilt u op dit moment alle harten aanraken? Wilt u de mensen troosten? En opbeuren. En nieuwe hoop geven. En naast dat er troost nodig is, is er ook vergeving nodig. Iedere keer weer. Heer, moedig ons aan om elkaar te blijven vergeven. En help ons ook daarbij. Om onze hoogmoed opzij te leggen. En ik ben er heilig van overtuigd dat wat u destijds heeft gedaan in de Pinksterkapel, dat u dat weer gaat doen. Sterker nog, ik denk en ik bid dat er opnieuw een opwekking gaat komen. Die we nog niet eerder hebben gezien. En die een nog veel groter bereik gaat hebben. Nog een veel grotere impact in Den Haag en omstreken. Dank u, Heer, voor waar u ons tot nu toe heeft gebracht. En dat we er nog zijn in goede gezondheid. En niet iedereen is in goede gezondheid. En dan wil ik ook gelijk bidden voor die mensen die zich fysiek of mentaal ziek voelen. Of die verdriet hebben en waar eigenlijk nooit voor gebeden wordt. Omdat ze het niet kenbaar maken. Of het niet kenbaar willen maken. Of vanuit schaamte. Of omdat ze zich niet veilig genoeg voelen om het in deze gemeente te uiten. Of om welke reden dan ook. Heer, u weet wie het zijn en u weet wat er nodig is. En ik zegen hem met de liefde van Jezus Christus en de genezing van Jezus. Heer, dank u wel voor alles wat u doet, Heer. We vertrouwen op u. Amen.
Esther, dank je wel. En aansluitend heb jij opgegeven de opwekking 436. Dus dat gaan we met elkaar zingen. Ik wil leven, Heer, door uw woord en door uw geest. In verbondenheid met u, iedere dag. Opgewekt door u tot een nieuw en rijk bestaan. Een nieuwe schepping. U leeft in mij. Door u ben ik nu eeuwig levend voor God. Is een groei, levenskracht, iedere dag. Jezus, u bent Heer over alles wat leeft. En dat alles tot eer van onze grote God. We gaan tot slot koor 121 met elkaar zingen.
Want ik wil graag getuigen dat die preken nog steeds waardevol zijn. En dat ik daardoor gezegend word en dat het mijn geloof van nu opbouwt. Het is dus geen ouderwets gedoe, maar het is springlevend. Zoals het woord van God springlevend is, want Jezus ging 2000 jaar terug ook rond. En nu zien we hem niet meer. Maar hij gaat vandaag de dag ook nog steeds rond. En dat wil ik getuigen, dat ik dus elke dag word opgebouwd op grond van basis ook van dingen die ik 30 jaar terug hoorde, maar die nu nog even waardevol zijn. Dat is mijn getuigenis.
Beste mensen, de collecte, daarna de mededelingen en daarna de koffie. De mededelingen, Jacob. Dinsdag weer open ochtend. Woensdagochtend de Bijbelkring. En aanstaande zondag spreekt Roel Koster. Voordat het zondag is, is het ook nog een keer zaterdag. En dan hebben we deze komende zaterdag dus de minimarkt op het bordes en in de tuin van de Adventkerk. Wees welkom. Als je nog spulletjes hebt om weg te geven of te verkopen, lever ze even in. Lenny is de ontvangstneemster. En we zien uit naar een leuke dag. Beste mensen, een kopje koffie en graag tot volgende week.